Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In onze vorige uitzending lazen we uit 1 Petrus hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk zien we hoe de apostel de christenen wijst op de levende hoop die we hebben. Hoop op de opgestane Heer. En ook al is het aardse leven vol gevaar en beproeving, dit leven is niet alles. Het is tijdelijk, terwijl de heerlijkheid die God heeft klaarliggen voor zijn kinderen eeuwig is. Dat is een motivatie om vol te houden. Om te blijven geloven en te vertrouwen op de Heer, ook al zien we Hem nu nog niet. Met ons geloof mogen we volhardend naar de Heer uitkijken. Van Hem houden we, zelfs al voordat we Hem echt gezien hebben. We mogen immers weten dat Hij zijn bloed en zijn leven al voor u en mij heeft overgehaald. Hij heeft ons niet verlost door zilver of goud te betalen of iets van zijn rijkdom te geven. Nee, Hij had veel meer voor ons over. Hij zette zijn eigen leven in om ons voor eeuwig vrij te kopen. Hij, die er al voor de schepping was, betaalde de prijs voor ons door zichzelf te geven. En hoe meer we daarvan gaan beseffen, des te meer wordt het ook vanzelfsprekend om deze Heer te volgen. Het spoort ons aan om heilig te leven, om toegewijd aan Hem te zijn. Het oude leven is voorbij. Christenen zijn vrijgekochte mensen. Omdat de prijs die Hij daarvoor betaalde zo onvoorstelbaar groot was, is het nu onze beurt om in alles wat we doen en zeggen Hem te willen eren. Niet om nog iets te verdienen, maar uit liefde voor de Heer die zijn leven voor u en mij wilde geven. En nu mogen wij ons leven voor Hem leven. We lezen in 1 Petrus 2.
In 1 Petrus 2 tot en met 4 gaat het over het lijden van Gods kinderen en het lijden van de Heer Jezus Christus. En in de 3 genoemde hoofdstukken zullen we zien wat het lijden in de levens van de gelovigen teweeg brengt. 1 Petrus 2 vers 1. Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. In de Griekse tekst begint 1 Petrus 2 met het woordje dus. Daarmee wordt 1 Petrus 2 met 1 Petrus 1 verbonden. In het bijzonder aan vers 22, waar het gebod om elkaar lief te hebben centraal staat. Voor de woorden bevrijd u, lezen we in de grondtekst, dus afgelegd hebbend. Dit afleggen is een belangrijk woord uit het onderwijs dat de eerste christengemeente ontvingen van de apostelen. Het woord wijst, samen met omkleden of aandoen, naar de waterdoop, die een afleggen van het oude en een aandoen van het nieuwe leven is. Afgelegd hebbend kan ook gelezen worden als bevrijd u of leg dan af, en geeft aan dat de lezers alles wat de liefde binnen de gemeente verhindert of in gevaar brengt, moeten afleggen. Net als Paulus geeft ook de apostel Petrus een opsomming van wat afgelegd moet worden. Daarbij gebruikt Petrus in de Griekse tekst 3 keer het woordje allen. Het gaat om het afleggen of bevrijd worden van alle slechtheid, bedrog, huichelarij, jaloersheid en kwaadsprekerij. We lazen de woorden gevoelens van haat en bedrog en schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Slechtheid of gevoelens van haat en bedrog wijst op het bewust benadelen van anderen. Het karakteriseert een mens die zonder God leeft. Bedrog of list wijst op het sluwe en achterbakse van mensen die zich opwerken ten koste van anderen. Dan volgen er in de Griekse tekst 3 woorden in het meervoud, die de verschillende vormen aangeven waarin de genoemde karaktertrekken zich kunnen voordoen. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Hypocriet is de mens die een masker draagt en daarmee verbergt wie hij in wezen is. Afgunst of jaloersheid is het gevolg van een egoïstische en egocentrische levenshouding. Kwaad spreken, lasteren of roddel legt de nadruk op het door en door boosaardige karakter van het spreken, dat geïnspireerd wordt door de grootste kwaadspreker en lasteraar bij uitstek, de duivel. 1 Petrus 2 vers 2. Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk, dat wil zeggen, naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en gered worden. De beeldspraak van het afleggen of bevrijd worden van kleding wordt hier niet, zoals elders in het Nieuwe Testament, gevolgd door aandoen. Petrus gaat over op het voorbeeld van pasgeboren kinderen die melk moeten drinken om te kunnen groeien. Bij de geestelijke groei van de lezers gaat het om het gepredikte woord, waarin Christus, vers 3, centraal staat. Deze geestelijke melk is zuiver, dat wil zeggen, niet vermengd met water. We lazen zuivere geestelijke melk, dat wil zeggen, naar het zuivere woord van het goede nieuws. De gelovigen moeten er koste wat kost op uit zijn om deze melk te verkrijgen. De apostel gebruikt daarvoor de gebiedende wijs: u moet verlangen naar. De woorden verlangen naar worden in de psalmen gebruikt om het intense verlangen van een gelovige naar God mee aan te geven. De zuivere geestelijke melk is nodig, dat wil zeggen het zuivere woord van het goede nieuws, om te groeien in het geloof. Dan zult u groeien en gered worden. Het Griekse werkwoord voor groeien betekent ook toenemen en opwassen. Het wordt in Genesis 21 en Lucas 1 gebruikt voor het opgroeien van kinderen. Het gaat in 1 Petrus 2 vers 2 niet allereerst om de groei van individuele gelovigen, maar om de groei van de hele gemeente. De gelovigen moeten groeien in het liefhebben. Het doel van de groei is dat zij zullen groeien in het geloof en gered zullen worden. De geestelijke groei zal leiden tot de volkomen redding en behoudenis. Dat er ook stagnatie in de geestelijke groei van een gelovige kan optreden, hebben we gelezen in Hebreeën 5 vers 12. Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen, dat de eerste beginselen van het christen zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. De gelovigen in het Bijbelboek Hebreeën zijn in hun geestelijke groei stil blijven staan. Er is zelfs sprake van achteruitgang. Na zoveel jaren hadden ze leraars moeten zijn, dat wil zeggen in staat om anderen te onderwijzen in het geloof. Maar nu blijkt dat aan hen zelf weer de eerste beginselen van het christen zijn moeten worden bijgebracht. De woorden "u bent helaas zo ver teruggevallen" wijzen erop dat de lezers oorspronkelijk wel groeiden in geloof en kennis, maar dat deze ontwikkeling is blijven stilstaan. We lezen verder in Hebreeën 5 vers 13 en 14. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Ook in 1 Korintiërs 3 vers 1 en 2 schrijft de apostel Paulus over geestelijke groei. We lezen er: broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril, dat ik u alleen maar melk kon geven. Vast voedsel was te zwaar voor u, en dat is helaas nog steeds het geval. Ook nu wordt u door uw eigen verlangens beheerst. Luisteraar, laten we bij al deze dingen ons eigen leven onderzoeken. en daarbij de aansporing van de apostel Petrus in 1 Petrus 2 vers 2 ter harte nemen. Hij schrijft, als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere, geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en gered worden. 1 Petrus 2 vers 3. U hebt reeds ervaren hoe goed de Heer is. De schrijvers van het Nieuwe Testament citeren vaak de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. In 1 Petrus 2 vers 3 is een vrije weergave van Psalm 34 vers 9, waar we lezen, probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de Heer is. Of zoals we in een andere vertaling lezen, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Psalm 34 wordt door de apostel vaker aangehaald en zal in de gemeente van Klein-Azië een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is een psalm die de hulp van de Heere voor hen die in moeilijke omstandigheden verkeren benadrukt. In het gepredikte woord hebben de lezers in Christus ervaren hoe goed de Heer is. Petrus wil zijn lezers aanmoedigen verder te gaan op de weg van het geloof. Er moet geen stilstand of achteruitgang optreden. De Heer is in 1 Petrus 2 niet zoals in Psalm 34 God de Vader, maar de verhoogde Christus. De gelovigen hebben de goede tierenheid, vriendelijkheid, mildheid en zachtmoedigheid van de Heer leren kennen. 1 Petrus 2 vers 4. Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen hem hebben afgewezen, is hij voor God zo kostbaar, dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen. Van de gelovigen die als kinderen opgroeien naar volwassenheid, gaat Petrus over op het onderwerp de gemeente. Daarbij grijpt hij voortdurend terug op bijbelgedeelten uit het Oude Testament. De apostel gebruikt de woorden in vers 4 om er de gemeente, het nieuwe volk van God, mee te typeren. Het naar Christus toegaan wordt in het Grieks aangegeven met een werkwoord dat in het Oude Testament onder andere gebruikt wordt om er het naderen van een priester tot God mee aan te geven. In 1 Petrus 2, maar ook vandaag, wordt iedere gelovige opgeroepen zonder tussenkomst van een priester tot de Heere te naderen op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Beeldend wordt Christus de levende steen genoemd, waarop God zijn bouwwerk neerzet. Dat Christus de levende steen wordt genoemd, komen we op meer plaatsen in de Bijbel tegen. Bijvoorbeeld in Jesaja 8, vers 14 wordt de Heer een toevlucht genoemd, maar ook de steen waaraan Israël en Juda zich storen. En in Jesaja 28 vers 16 lezen we, maar de Heere God zegt, kijk, ik plaats een steen als fundament in Sion, een kostbare hoeksteen die ik heb uitgekozen, en wie zijn vertrouwen daarin stelt, hoeft nooit meer een andere toevlucht te zoeken. Jezus Christus is de levende steen, omdat hij is opgestaan uit de dood en leven geeft. In Johannes 10 vers 10 zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Mensen hebben Christus als de levende steen afgekeurd. In Markus 12 vers 10 en 11 horen we de heiland zeggen, u hebt toch wel eens in de psalmen gelezen, de steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. De Heere heeft daarvoor gezorgd en wij zien het als een groot wonder. Ook Petrus zegt in Handelingen 4 vers 11, nu blijkt hoe de steen die door de bouwers was afgekeurd, juist tot de hoeksteen is geworden. En dan heeft Petrus het over de Heer Jezus Christus. Want hij zegt in Handelingen 4 vers 12, er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Aan de geciteerde woorden ligt Psalm 118 vers 22 ten grondslag, waar we lezen, de steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Psalm 118 vers 22 is vooral bekend geworden vanwege de christologische interpretatie. Deze interpretatie wordt versterkt door de messiaanse strekking van de psalm en door de combinatie met de andere hoeksteenteksten. De Heer Jezus werd door de bouwers of bouwlieden afgekeurd. In de tijd van Jezus waren dat de fariseeën en bijbelgeleerden. Maar de steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist door de Heere, God de Vader, tot hoeksteen gemaakt. Hoewel Petrus meer algemeen spreekt over mensen, waarbij mensen ook allereerst betrekking heeft op de Joodse leiders, zijn deze woorden tegelijk op iedereen van toepassing die het evangelie hoort, maar er geen gehoor aan geeft of afwijst. Maar hoewel mensen deze steen verworpen hebben, dat wil zeggen als onbruikbaar terzijde hebben geschoven, heeft de Heere Christus uitgekozen, omdat hij zo kostbaar was in Gods ogen dat hij als hoeksteen fungeert, de steen die alles draagt en bijeenhoudt. Dat heeft God gedaan ten aanzien van zijn Zoon. In Jesaja 42 vers 1 tot en met 4 zegt de Heere: let op mijn dienaar, die ik mijn steun geef, die ik heb uitgekozen. Hij verheugt mijn hart. Ik heb hem mijn geest gegeven en hij zal recht spreken over de volken. Hij zal geen ruzie maken en niet schreeuwen. Op straat zal niemand zijn stem horen. Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan. Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op hem hebben gesteld. En in vers 6 tot en met 9 van Jesaja 42 zegt de Heere: ik, de Heere, heb u geroepen om mijn rechtvaardigheid te tonen. Ik bescherm en steun u, want ik heb u aan mijn volk gegeven als een persoonlijke bevestiging van mijn verbond met hen. U zult ook een licht zijn dat de volken naar mij toe leidt. U zult de ogen van de blinden openen en gevangenen uit hun donkere kerker bevrijden. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en ik zal mijn glorie niet aan iemand anders geven. Ik zal de lof die mij toekomt niet delen met gesneden beelden. Alles wat ik profeteerde is uitgekomen, en nu zal ik opnieuw profeteren. Ik zal u vertellen wat in de toekomst gaat gebeuren, voordat het echt gebeurt. Christus, die de levende hoeksteen is, vraagt ook van zijn volgelingen om zich als levende stenen te laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. En hoe begint zo'n proces van geestelijke groei? Aan de gelovigen in Efeze schrijft de apostel Paulus in Efeziërs 4 vers 21 tot en met 32: als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken, uw vroegere manier van leven die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten. Uw denken moet grondig vernield worden. Sterker nog, u moet een heel nieuwe mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. Houd op met liegen, vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen. Dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord. Iets dat de mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen. Doe de Heilige Geest geen verdriet. Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. 1 Petrus 2 vers 5. U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters, die door Jezus Christus geestelijke offers brengen, die voor God aanvaardbaar zijn. We lazen in vers 4 dat Christus de levende steen is. Vers 5 geeft aan dat ook de gelovigen, vanwege hun verbondenheid met Christus, levende stenen behoren te zijn. De woorden laat u gebruiken als levende stenen kan vanuit het Grieks zowel een oproep als een vaststelling zijn. De context pleit echter voor het eerste, een oproep. Het Griekse woord voor huis betekent soms huisgezin of familie, maar gezien het verband zal het in 1 Petrus 2 op een gebouw betrekking hebben, een bouwwerk waarvan God de bouwmeester is. Zoals in het Oude Testament de stenen tempel van Salomo in Jeruzalem stond, zo spreekt het Nieuwe Testament over de gemeente als een tempel die gebouwd wordt. Van die tempel maken de gelovigen deel uit. Het is een geestelijk huis, omdat de Heilige Geest erin verblijft en werkt. In 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17 lezen we, weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn geest in u woont? Als iemand Gods tempel beschadigt, zal God hem schade toebrengen, want Gods tempel is heilig en u bent de tempel van God. In 1 Timotheus 3 vers 15 schrijft Paulus aan Timotheus, ik wil dat je weet hoe het in de gemeente hoort toe te gaan, want de gemeente is het huisgezin van de levende God. Ze is de pijler en het fundament van de waarheid. Paulus gebruikt ook het voorbeeld van een gebouw als hij aan de gelovigen schrijft in Efeziërs 2 vers 19 tot en met 22. Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer, nee. U hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu bij het volk van God, bij zijn gezin. U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten, en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. Ook u wordt door de Geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd. Ook in het laatste Bijbelboek lezen we over deze dingen, namelijk in Openbaring 3 vers 12, waar Jezus zegt, wie overwint, zal ik maken tot een zuil in het huis van mijn God, een zuil die daar eens en voor goed zal staan. Daar zal ik de naam van mijn God opschrijven en de naam van de stad van mijn God. Die stad is het nieuwe Jeruzalem, dat mijn God uit de hemel zal laten neerdalen, en ik zal mijn nieuwe naam er ook opschrijven. De lezers vormen ook een priesterschap. Elke gelovige is een priester van God, die dienst doet in het huis van God, de gemeente, met als eerste opdracht het brengen van geestelijke offers. Het Griekse werkwoord voor offeren of omhoog dragen komt met betrekking tot offeren ook voor in Hebreeën 7 en 9, als ook in Jacobus 2 vers 21. Daarbij gaat het niet meer, zoals in het Oude Testament, om dier- of spijsoffers, maar om offers die geestelijk van aard zijn, gebeden, lofprijzingen en dankzeggingen. De gelovigen behoren niet alleen iets te offeren, maar bovenal zichzelf. We lezen in Romeinen 12 vers 1, waar Paulus schrijft, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Het gaat om de offers die voor de Heere welgevallig en aangenaam zijn. dat wil zeggen, die door hem worden geaccepteerd. En dat is het geval als deze offers gebracht worden op grond van het volmaakte offer van Jezus Christus aan het kruis. In 1 Petrus 1 vers 18 en 19 lazen we, u weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Luisteraar, weet u wat een geweldige losprijs de Heere voor u heeft betaald, om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u net als uw voorouders leidde? Het is goed om ook vandaag de Heere voor zijn grote liefde te danken. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Petrus 2.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342... 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.